Ja, we gaan met elkaar naar Jacobus, hoofdstuk 3, waar we gebleven zijn. Jacobus 3. En waar we de afgelopen keer stilgestaan hebben bij de verse 2 tot en met vers 12 over het beheersen van de tong. En daarvoor stonden we stil bij hoofdstuk 3 vers 1. En daar ging het ook over het spreken in het openbaar, het spreken van voorgangers, het spreken van leraars met nadruk. En later ging het over naar het spreken van ons allemaal. En u zult ook wel zien dat het ook wordt voortgezet in dit hoofdstuk vanaf vers 13. Als je zo gaat lezen, ze hebben daar ook een pericoop zo gemaakt, dan denk je, goh, wat heeft dat nou met het voorgaande te maken? Maar ja, natuurlijk wel degelijk wel, want het is één geheel. Maar laten we dat maar eens gaan onderzoeken. We gaan het eerst lezen, Jacobus 3, vanaf vers 13 tot het einde van het hoofdstuk. Vers 13, wie is wijs en verstandig onder u? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels, want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Ja, het gaat hier in dit gedeelte over twee soorten wijsheid. De wijsheid van boven en de wijsheid van beneden. Laat ik het dan maar met mijn woorden zeggen. Een hemelse wijsheid tegenover een aardse wijsheid. Ja, die wijsheid van beneden, die aardse wijsheid, die wordt omschreven vanaf vers 14. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want maar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. De wijsheid van boven, ja, dat is vers 17, maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Wat was ook alweer die wijsheid van boven, die hemelse wijsheid? Nou, daarover heeft hij al gesproken natuurlijk, in Jacobus 1. Jacobus 1, vanaf vers 5, waar hij zegt, Jacobus 1 vers 5, indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden, voor die wijsheid, hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets, en dat is die wijsheid, van God, van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Die wijsheid. Die hemelse wijsheid, die wijsheid van boven. Waar had het ook alweer mee te maken? Die wijsheid van boven. Waar hij dus in hoofdstuk 3 op terugkomt. Uitgebreid. Die wijsheid van boven, die hemelse wijsheid. En je hoeft er maar God om te bidden, zegt hij, en het zal je gegeven worden. Waar hadden ze het ook alweer die hemelse wijsheid voor nodig? Want let wel, we moeten de Jacobusbrief lezen in welke tijd? Lezen in de handelingentijd. Lezen in de tijd waarin die geschreven is. Dus we moeten ons verplaatsen naar die handelingentijd. moet ons verplaatsen naar die Joodse gemeenten, hè, waaraan deze brief ook geschreven is. Hè. Laten we het niet vergeten. Vers 1 van hoofdstuk 1. Jacobus, een dienstig van God en van de Jezus Christus. Groet de 12 stammen in de verstrooiing. Het is geschreven aan die 12 stammen. Aan het volk Israël. In de verstrooiing aan de Joodse gemeente. Wanneer schreef hij het? In de handelingenperiode. En wat had ook ermee te maken? Nou, die Jezus had het voorzegd. En die Jezus had die hemelse wijsheid zelfs beloofd. Lucas, hè? Lucas 21, dat hadden we met elkaar onderzocht. Laten we het nog maar eens lezen. Want dan komt het ons weer helder voor de geest. En dan kunnen we ook Jacobus 3 weer beter begrijpen. Lucas 21 vers 12. Lucas 21 vers 12. En daar heb je de reden over de laatste dingen. De profetische reden van de Heer Jezus. En wat voorspelt hij? Wat voorzegt hij? Vers 12. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen. Door u, en dat zijn zijn discipelen waaraan die dit profeteerde. En door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u voor koningen en stadhouders te leiden. Om mijn naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen. Dat gij zult getuigen. Die 12 discipelen. Die 12 apostelen. Daar loopt het op uit. En wanneer is het daarop uitgelopen? Wanneer zijn ze in de gevangenissen geworpen. Voor koning en stadhouders geleid. Om mijn naams wil. Wanneer is dat gebeurd? In de handelingen. In de handelingen ging dat in vervulling. Toen werden de handen aan hun geslagen, toen werden ze vervolgd, toen werden ze overgeleverd in de synagogen. Hè, om mijn naams wil. En het zal voor u hierop uitlopen dat gij voor mij zult getuigen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben voor de Heer Jezus getuigd. Vers 14. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Oh, ze hoefden zich dus helemaal geen zorgen te maken. Als de handen aan hen werden geslagen en zij in de synagogen werden geleid en overgeleverd. In de synagogen, in de gevangenissen en voor koning en stadhouders werden geleid. Ze hoefden zich geen zorgen te maken, van tevoren zich zorgen erover te maken van wat moet ik nou spreken? Hoe moet ik me nou daar gaan verdedigen? Wel nee. Neemt u daarom in uw hart voor niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen, want ik zal uw mond en wijsheid geven, daar heb je die wijsheid, die hemelse wijsheid van boven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En die hemelse wijsheid, die werd ze gegeven, van boven. En al die tegenstanders, die konden ze niet weerstaan, want Christus sprak door zijn apostelen heen. Dat was een wijsheid van boven. En Jacobus zegt, je hoeft er maar om te bidden, maar dat moeten we wel lezen in de handelingen. En dat zegt hij tegen al die Joodse gemeenten, je hoeft er maar om te bidden. En God geeft je die wijsheid van boven. En ook al sta je daar misschien voor koningen en voor stadhouders. En de apostel Paulus bijvoorbeeld stond ook voor koningen en stadhouders. Hè? En ook de apostelen zoals Petrus en Johannes en Jacobus, ze stonden ook voor allerlei koningen en stadhouders, of voor het Sanhedrin. Dan moesten ze zich verdedigen. He? Maar ik zal uw mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden, zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden. En zij zullen sommigen van u doden. En gij zult door allen gehaat worden om mijn naams wil. Toch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan, door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Ja, door de dood heen. En vele apostelen hebben het met de dood moeten bekopen. He? Jacobus al een van de eerste, in de handelingen, die gedood is door het zwaard. Toen hij daar stond voor koning Herodes. Daar stond hij voor een koning. Ja. Lees dat maar. In handelingen 4, bijvoorbeeld een voorbeeld, een van de allereerste keren, dat we lezen dat Petrus en Johannes voor het Sanhedrin worden geleid. In vers 13. Dan staan ze voor de Hoge Raad. Handelingen 4, vers 13. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich. Ja, waarover verwonderden zij zich dan? Nou, over die wijsheid waarmee die mensen spraken. Het waren ongeletterde mensen. Ze hadden niet gestudeerd. Ja, maar met welke mond spraken deze apostelen? Met de mond van Christus. Christus sprak door hen heen. En ze verwonden zich erover. Ze dachten, hoe kan dat nou? Het zijn ongeletterde mensen, eenvoudige mensen. Petrus en Johannes, het zijn vissers. Uit Galilea. En zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En daar zij de genezenen, want ze hadden iemand genezen, hè, dat is het hoofdstuk daarvoor, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. Het lukte niet. Ze konden praten als brugman, maar deze mensen die ongeletterd waren, waren wijzer dan heel de Sanhedrin. Waar je 70 mensen zag, want Sanhedrin bestond uit 70 mensen, hooggeleerde mensen, bekwaam in het Oude Testament, bekwaam in de wet, in de schriften en in de profeten. En die konden niet tegen hen op. Hoe is het mogelijk? Ja, het is wel mogelijk, want ze spraken in feite tegen Christus in. Christus die notabene eigenlijk het woord is, het levende woord, die ook het gesproken woord, het geschreven woord, heeft voortgebracht. Je had notabene in tegen de auteur van de Bijbel. Je had tegen God in. Denk je dat je het daarvan winnen kan? Echt niet. Maar dat is die wijsheid, die hemelse wijsheid van boven. Dat zie je ook bij Stefanus in Handelingen 6. Stefanus, vers 8. Handelingen 6 vers 8. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Doch er stonden sommigen op van hen, die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen, of de synagoge der Cyreniërs, en der Alexandrijnen, en van de Joden uit Sicilië en Azië, en reden twisten met Stefanus. Daar heb je het. Allerlei scholen, he, onder het Jodendom, en de ene waren van de synagogen van de Libertijnen, nou, dat was een bepaalde school met bepaalde leerstellingen, theologisch doordachte stukken allemaal, en zo ook had je de synagogen der Cyreniërs en de synagogen der Alexandrijnen, dus nou, het hele Jodendom stond op zijn achterste benen, en ze reden twisten allemaal met deze Stefanus, en ze reden twisten met hem. En wat staat er achter vers 10? En ze waren niet bij machten, dan krijg je het woord wijsheid, ze waren niet bij machten de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Je ziet, het gaat in vervulling. Wat de Heer Jezus aan zijn apostelen al beloofde. Het gaat ook niet alleen op voor die 12, het gaat ook op voor Stefanus. Je ziet, het is breder. Ieder die maar aangevallen wordt, je hoeft je er helemaal niet druk om te maken van wat moet ik nou spreken, hoe zal ik me nou moeten verdedigen. Ze kunnen niet tegen je op, want die wijsheid, die wordt je van boven gegeven en je hoeft er maar om te bidden. En dan moet je niet gaan twijfelen, zegt Jacobus, en zal je gegeven worden. En zo ging Stefanus zich later ook verdedigen, want ook hem slepen ze dan voor de Hoge Raad. Dat staat er ook erachter, hè? Laten we maar doorlezen, vers 11. Toen schoven ze mannen naar voren die zeiden, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten zowel het volk als de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En op hem aandringende sleepten ze hem mede en leidden hem voor de raad. Dus weer het Sanhedrin. De Hoge Raad. En voerden valse getuigen aan. Die zeiden, deze mens spreekt onophoudelijk lastelijke woorden tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazareër deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. En alle die in de raadszitting hadden zagen toen zij hem aanstaarden zijn gelaat als het gelaat van een engel. En de hoge priester zeide, is dat zo? En toen gaat Stefanus spreken. Die gaat beginnen. En hij zeide, Stefanus, gij mannen, broeders en vaders, hoor toe. En dan gaat hij spreken. En die hele spreekbeurt van hem, die van bovenaf ingegeven wordt, geïnspireerd wordt, een wijsheid die hem van bovenaf gegeven wordt, ja, die staat helemaal opgeschreven. Daar gaat heel hoofdstuk 7 over. Heel die toespraak was blijkbaar zo belangrijk, dat die opgeschreven is in de schrift. Helemaal. En konden ze daar tegenop? Nee. Ze konden er niet tegenop. Ze knersten de tanden. Helemaal aan het einde van het hoofdstuk. Ze knersten de tanden. En wat kan de mens dan alleen maar doen? Zo'n man een kopje kleiner maken. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben hem gestenigd. Daar eindigt het mee. Maar ze konden niet tegen hem op. Omdat God door hem heen sprak. Dus daar heeft dat mee te maken. En ook Paulus zegt in de Korinthebrief dat dat eigenlijk een geestesgave is. Die legt het uit als een geestesgave. Kijk maar in 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. Vers 8. 1 Korinthe 12 vers 8. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. Dan heb je weer het woord wijsheid. Aan de een wordt gegeven hem met wijsheid, hè, door wijsheid te spreken, met wijsheid. Zat de ander, en de ander met kennis te spreken, krachtig dezelfde geest. Ja. Je ziet hier, het heeft dus te maken met spreken. Voortdurend met spreken in het openbaar. En wat was nou, laten we teruggaan naar Jacobus 3. Wat was nou in Jacobus 3 het thema van het hoofdstuk? Daarover gaat het over het spreken. Het beheersen van de tong. In vers 1 van Jacobus 3. Laat niet zoveel uw leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Laat niet zoveel uw leraars zijn. Ja, stel nou eens dat wij in de handelingentijd leefden. En dat we maar hoeven te vragen om de wijsheid van boven. En het wordt je geschonken. En je hoeft je er helemaal niet druk om te maken wat je spreken zal. Hoe je moet verdedigen, want het wordt je gegeven. Maar denk nou eens in dat we zijn allemaal maar mens. Dat God zo door je heen spreekt. En dat je dat eigenlijk toch wel heel erg prachtig vindt. En dat je je op de voorgrond wil gaan plaatsen, want we zijn maar mensen, toch? En dat je zegt, ja, maar ik ben een leraar. Kijk nou eens hoe ik gesproken heb. En hoe was de situatie blijkbaar toch ook in die Joodse gemeente? Laat niet zoveel uw leraars zijn. We hebben al uitgebreid bij dat stuk stilgestaan, maar ja, ze verdrongen zich een beetje op, toch wel een beetje op de kansel. Want ja, je hoefde toch maar om die wijsheid te bidden. En het werd je van bovenaf gegeven. Ja, het werd je wel van bovenaf gegeven natuurlijk in een bijzondere positie. Als je werd aangevallen, als je voor de synagoge werd gesleept, als je in de gevangenis werd geworpen, voor koningen enzovoort. En stadhouders werd geleid, dus je werd vervolgd en je moest je verdedigen. Maar er waren dus mensen die begonnen zich wel wat te voelen. Dat heeft te maken met spreken, spreken in het openbaar. Het heeft te maken uiteindelijk in heel die gemeente met het beheersen van de tong. En heel hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot en met vers 12, gaat over het spreken en het beheersen van die tong. Niet alleen voor die leraars van vers 1, maar ook over de rest van heel die gemeenten, vanaf vers 2 tot en met vers 12. En daarom vervolgt hij, vers 13, wie is wijs en verstandig onder u? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echte bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar de gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Ja. die wijsheid waar het hier over gaat, die is dus verbonden met het spreken. Het spreken in een gemeente, in die Joodse gemeente, het spreken onderling. En het is verbonden dus, volgens vers 13, met zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. Wat is dat eigenlijk, zachtmoedigheid? Nou, zachtmoedigheid is dat je moed hebt om zacht te zijn. Zachtmoedigheid, en ik heb het nog in het woordenboek, in de Dikke Van Dalen opgezocht. Daar staat, zachtmoedigheid, dat is niet heftig zijn. Je bent niet heftig. En je wordt niet heftig tegen elkaar. Je bent zacht voor elkaar. Niet heftig zijn. Wie is nou bij... Wie zegt nu van zichzelf dat hij zachtmoedig is? De Heere? De Heere Jezus, hè? Dat zegt hij in Matthäus, in Matthäus 11. En dan zegt hij dat we dat van hem kunnen leren. Matthäus 11, vers 29. Ik begin maar vers 28 voor het verband. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Wat moet je van hem leren? Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zachtmoedig zijn. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoe gaat hij met ons om in de praktijk van ons leven? Die Jezus is zachtmoedig. En zijn juk is zacht. Hij is zacht voor ons. Hij wordt nooit heftig. En hij is nederig van hart. En ook dat wij nederig van hart zijn. Dat we nederig zijn van hart ten opzichte van ook van elkaar. Dat we niet heftig worden tegen elkaar in het spreken. Zo gaat ook Paulus zich verdedigen tegen de gemeente van Korinthe in 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10. Dat was een moeilijke gemeente. En ja, Paulus had het enorm moeilijk mee met deze gemeente. En hij moest het, ja. En hij moest een moeilijke boodschap brengen. Want deze gemeente, zullen we later wel zien, dat was... Want het was echt een groot drama. En hoe bereik je ze dan? Zegt hij in 2 Korinthe 10 vers 1. Maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Ik, die in persoonlijk verkeer schuchter ben, maar op een afstand een groot woord heb tegen u. Ik zou u echter willen vragen dat ik bij mijn komst geen groot woord zou moeten hebben in dat zelfvertrouwen dat ik meen mij te kunnen veroorloven tegenover sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees leven. Ja, hij moet het dus verdedigen op en top. En hij wil niet hard worden tegen ze. Hij heeft een groot woord tegen ze. Hij moet het eigenlijk uitspreken. Hij heeft het al in zijn brieven al laten doorklinken. Hij wil niet met de roede komen. Hij wil met de zachtmoedigheid, en doet daar ook een beroep op, maar hij wil met de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus ze benaderen. En hij vraagt eigenlijk van hen hetzelfde terug. Ja, hoe gaan wij met elkaar om? Daar gaat het over, en daar gaat het ook om in Jacobus 3. Hè? Hoe gaan we met elkaar om, vers 14? Indien gij echte bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Hoe is ons spreken onderling over de grote waarheden, de geestelijke waarheden in de schrift? Maken we daar theologische vraagstukken van en gaan we met elkaar daarover heftig debatteren, gaan we strijden met woorden, gaan we tegenover elkaar zo druk argumenteren, dat je denkt, waar gaat dit heen? Worden we zo heftig, of zijn we zachtmoedig? Hoe gaat de wereldse mens met wijsheid om? Nou, de wereldse mens is vaak heel trots op zijn verworven kennis. En we moeten oppassen dat wij als christenen, als we kennis krijgen van Gods woord, en we groeien in die kennis van Gods woord, dat we ook niet daar enorm trots worden op onze verworven kennis. En dat we hetzelfde doen als we in de wereld doen met kennis, dat de wereldse mens, die gaat als hij zo trots is op zijn kennis, gaat hij met de ander discussiëren. En vaak debatteren. En dan gaan we, hoe gaat dat dan? Dan gaan we de een proberen te overtuigen met allerlei krachttermen. En dan gaan we pogen met allerlei argumenten de ander te verslaan. Hè? En dan passen we nog eigenlijk aardse slimmigheden toe. En dan gaan we proberen de andere woorden te pakken. Ja, we staan helemaal niet meer open voor elkaar. En we luisteren helemaal niet meer naar elkaar. Want daar gaat het helemaal niet om. Nee, ik heb gelijk. En we luisteren niet meer naar elkaar. En we staan helemaal niet meer open voor elkaar. En we gaan helemaal niet interessant luisteren naar wat de ander misschien te zeggen heeft. Wel nee, we gaan elkaar proberen te pakken op woorden om de ander de loef af te steken. Om maar gelijk te krijgen en vol trots eigenlijk ons eigen gelijk proberen te halen. Over Gods woord? Over de geestelijke dingen? Over alles wat erin staat om daar theologische vraagstukken van te maken? Maar dan krijg je van die hete hoofden en koude harten en dan krijg je dan... Dan waar eindigt het dan? Nou, dan eindigt het in één en al geruzie. Dat gebeurde hier. Hoofdstuk 4 vers 1. Jacobus 4 vers 1. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Nou, het was een strijdtoneel hoor, als je in die gemeente kwam. Eén en al vechten. Hoofdstuk 3 vers 14. Indien gij echte bittere naijver. Wat is bittere naijver? Wat is naijver? Als jaloers zijn. Jaloers zijn op een ander. Bittere naijver en zelfzucht die je in je hart hebt. Jaloers zijn op de ander. Oh, kijk eens. Hij gaat vooraan staan. Hij gaat leren. Ja, maar ik wil ook. En ik weet het beter. En elkaar zo als het ware... De loef in een bijbelstudie proberen af te steken. En dat je eigenlijk je zo zelfzuchtig bent. Dat je jezelf op de voorgrond wil zetten. En de ander als ware van de kansel als ware wil, van spreekgestoelte wil aftrekken. Jaloers op de ander. Beroemt u dan niet? Ja, dat is eigenlijk roemen. Roemen in jezelf. Kijk mij eens even. Wat ik allemaal niet weet van Gods woord. Beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Want ja, want daar loopt het op uit. Want ook al bemerk je misschien dat de ander misschien iets zegt. Waar hij best wel eigenlijk gelijk in hebt. En jij ongelijk, ja, je gaat dat niet toegeven. Dan ga je tegen de waarheid nog in ook. Dan doe je de waarheid, terwijl je de waarheid hoort. Sta je niet open voor die waarheid. En ergens is in je binnenste voel je wel, ja, hij heeft gelijk. Maar je sluit je ervoor af. Je gaat zelfs de waarheid Gods in. En dat is de situatie hier. En dit komt veel meer voor dan we denken. Ook bij onszelf. Dit is een verkeerde manier van bijbelstudie doen met elkaar. Hè? Zo jaloers zijn. En ik heb het wel eens meegemaakt hoor. Dan gaat het in een ruzieachtige sfeer. En dat bouwt niet op. Wel nee. Dat sticht niet. Dat sticht geen vrede onderling. Dan krijg je alleen maar partijen. En dan ontstaat er geruzie. En dan is er een competitie tegenover elkaar. En dat beschrijft Jacobus hier. Vers 15. Dit is niet de wijsheid die van boven komt, zegt hij. Nee, natuurlijk niet. Maar ze is aards. Ja, dat is aards met aardse wijsheid, met aards verstand. Wie is wijs en verstandig onder u? Ja, dan ben je met een soort... pas je het aards toe, dan ga je met aardse wijsheid als het ware over Gods woord. Hè, ga je ongeestelijk, ga je je spreken over de Bijbel. Het is zelfs duivel, zegt hij. In het Grieks staat er, het is verbonden met demonen. Ja, je haalt leringen van demonen dan binnen. Om op zo'n manier met over Gods woord te spreken. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Ja, dan krijg je dat in zo'n samenkomst. Dan is er wanorde, dan is er geen orde meer. Ja, die wil het woord, en die wil het woord, en die weet het beter, en die weet het weer beter. Het is gewoon wanorde. En allerlei kwade praktijk. Ja, een groot voorbeeld daarvan is, en daar duiden de twee teksten die we gelezen hebben uit de Korinthebrief al op. En Paulus had het heel moeilijk met die Korinthische gemeente. Dat is die Korinthische gemeente. Want daar zie je het geschil door Paulus in de praktijk. Ja, daar heerst de wanorde. Kijk meer maar in 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 14. Vers 33. Daar wordt ook het woord wanorde gebruikt. 1 Korinthe 14 vers 33. En daar legt hij ook uit dat er orde moet zijn in de gemeente. En als ik bij mij in mijn MBG-vertaling kijk, dan staat in vers 26 van 1 Korinthe 14. We hebben de MBG-vertalers er ook voor de pericopen een titel aangegeven. En de titel luidt orde in de gemeente. Ja, want dat was wanorde. Ja, de een die drong de ander als het ware van de sprekersstoelte af. En de een wilde het woord en de ander die wilde... Ze wilden allemaal etaleren hoe goed ze allemaal wie dan niet waren met al hun verschillende geestesgaven. Er staat in vers 33, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Ja, er moet orde zijn in een gemeente. En er was wanorde. En er waren ook allerlei kwade praktijken. He, die voorkwamen, we zullen er allemaal niet op ingaan. Maar in die voorgaande hoofdstukken van de Korinthebrief, hier ja, worden al die kwaden en al die zonden van die voorkwamen in die Korinthische gemeente getoond. He, en het was zelfs zo erg, zegt hij, dat hij zegt, er zijn niet weinigen ziek, zegt hij. Er zijn er ook niet weinigen ontslapen he, in jullie midden. En ja, zo greep God ook in. De geest van God, dat legt Paulus uit. Hij zegt, dat is de reden waarom dat onder jullie zoveel zieken zijn en zoveel al ontslapen zijn, gestorven zijn. Denk daar maar aan, je moet deze brief ook plaatsen weer in de handelingen. Dat je ziet hoe God in de handelingen optrad in de gemeente. Denk daarbij maar aan Ananias en Safira. Wat als een groot voorbeeld wat er werd gebruikt. Maar hetzelfde wat gebeurde met Ananias en Safira, dat zij zondigden tegen de Heilige Geest, dat gebeurde ook in de Korinthische gemeente. En Paulus zegt, net als bij Ananias en Safira, kwam het ook in de Korinthische gemeente veel voor, dat allerlei kwade praktijken, allerlei zonden er waren, waardoor Gods geest ingreep en mensen ziek werden en mensen stierven. Net als Ananias en Safira. Ja, heel die wanorde, die wordt geschilderd en die onrust, wordt geschilderd door de apostel Paulus in de 1 Korinthe 1. Gaan we naar 1 Korinthe 1. Vanaf vers 10. 1 Korinthe 1 vers 10. Doch ik vermaan u broeders, bij de naam van onze Heere Jezus Christus, weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aan één gesloten. Eén van zin en één van gevoelen. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, en ik ben van Apollos, en ik ben van Kefas, en ik ben van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd? Of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Ja, natuurlijk niet. Je ziet hoe er allerlei partijschappen ontstonden in die Korinthische gemeente. En ze probeerden daar, ja, ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die. Ja, het is tegenwoordig niet anders hoor. We kunnen zo voor de namen van toen, kunnen we de namen van heden kunnen we invullen. Als we in de evangelische wereld om ons heen kijken. Dan zegt ook, ik ben van die, en ik ben van die, en ik ben van zus, en ik ben van zo. Allerlei partijschappen, hoort dat zo te zijn. Als we straks in de hemel komen, laat ik het dan maar even helemaal plat zeggen. Dan denken we dan echt dat er allerlei hoekjes zijn. Ik ben van die, en ik ben van die, en ik ben van zus. Wel nee, zegt Paulus. Is Christus dan gedeeld? Is de gemeente het lichaam van Christus, die wij met elkaar vormen, is het dan gedeeld? Nee, we moeten zijn één van zin en één van gevoelen. En hoe moeten we dan met elkaar omgaan? Ja, we moeten open kunnen staan voor elkaar. En naar elkaar willen luisteren. Ook hebben we misschien over Gods woord, over bepaalde onderwerpen, een andere mening en een ander idee. Maar laten we niet uitmonden in allerlei geruzie, zodat er allerlei scheuringen komen. Er werd getwist hier. En mensen die twistziek zijn, en die verwaand zijn, en die hoogmoedig zijn, ja, die zijn zo aanmatigend, dat zij alleen maar, die zorgen niet dat er een eenheid ontstaat, nee, die zorgen juist dat er scheuringen ontstaan. En dat er verdeeldheid gaat heersen. En dat is heel erg triest, want wat is nou het gevolg? Als mensen zich zo opstellen. Ik ben van die en ik ben van die. Als er partijschappen zijn. Als er zulke ruzie zijn. Ook tegenwoordig zijn die er. Ik ga die namen niet noemen. Maar u weet het allemaal zelf. U kent het zelf allemaal van nabij. Wat gebeurt er dan? Hoofdstuk 3. 1 Korinthe 3. Wat is het gevolg? 1 Korinthe 3 vers 1. We staan bij mij boven tweedracht. Want kom terug. Tweedracht. Wat is het gevolg? En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Dus nog tot geestelijke baby's in de wieg, zuigelingen. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. En waaruit die vleeselijkheid zich in? Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt ik ben van Paulus en de ander ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets. Maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staan gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk, want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Daar heb je het. Heel veel mensen die dwingen vaak mensen die voorgaan in die betrekken, die maken het van die mensen partijschappen. Niet altijd door die voorgangers dat. Hier Apollos en Paulus doen dat onderling niet. Maar die mensen doen dat. In die Korinthische gemeente. Die gaan zeggen, ik ben van Apollos en ik ben van Paulus en ik ben van Kefas, dat is Petrus. En nog een andere groep zegt, ja, ik weet nog beter. Ik ben van Christus. Wie doen dat? Broeders en zusters in die gemeente. Vaak die voorgangers onderling niet. Paulus en Petrus en Apollos, die konden het onderling prima vinden hoor. En daar kom ik veel tegen. Ja, maar u zegt dit en hij zegt dat. En dan gaan ze partijschappen maken. Hè? En wat zijn dat dan? Het zijn geestelijke zuigelingen zijn het. Ze zijn baby's in de wieg. Ze hebben zelf geen eigen mening. Ik kom zoveel christenen tegen. Zoveel kinderen gods, die niet afgaan, die niet ontwikkeld zijn, die niet volwassen zijn en zelf een gefundeerde mening hebben over de Bijbel. Nee, die schermen altijd maar met hij zegt dat. En die zeggen, en hoe denkt u daar dan over? Het gaat niet hoe ik erover denk, het gaat hoe u erover denkt. En dan kom je toch wel bij een teerpunt, bij heel veel mensen. En juist die partijschappen, Ik ben van die en ik ben van die. Zorg ervoor dat mensen geestelijk niet kunnen groeien. En er zijn er helaas van die mensen en die gaan er dan nog een dikke rol in spelen. Want die hebben een hele verkeerde houding daarin. En dan krijg je die naijver. Die bitter is. Een bittere naijver. Dan krijg je die jaloersheid. Hè? Zoals Jacobus aanstipt. Hè? En dan krijg je die zelfzucht. En dat is alleen maar jammer. Ja, dat moeten we niet hebben. Je ziet, dit is heus wel actueel, ook in onze dagen. En natuurlijk, dit gedeelte vers 13 tot en met vers 18 in Jacobus 3. Heeft het te maken met spreken? Met onze mond? Ja, het heeft te maken met onze mond. Het heeft te maken met spreken. Het heeft te maken met hoe gaan wij met elkaar in het spreken om. Het past prima in het beheersen van de tong. Hoofdstuk 3. En hij gaat er ook mee door, hè? Want hij gaat in feite die gemeenten, hoe ze samenkomen in hoofdstuk 4, ook verder bekijken. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? We zijn nog niet met dat thema klaar. En hij zegt ook in vers 11 van hoofdstuk 4, spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Ja. Hij blijft bij die tong. Hij blijft bij dat spreken. Hoe gaan we met elkaar om? Als we even die situatie van die gemeenten in de handelingen en in die Joodse gemeenten, hè, onder die 12 stam in de verstrooiing, dat even laten van wat het is. En we gaan naar de gemeente die wij met elkaar mogen vormen, het lichaam van Christus. Die ene nieuwe mens die Christus in zichzelf geschapen heeft. Wat zegt Paulus daarover, over die gemeente, over dat lichaam in Efeze 4? Efeze 4. En dan krijgen we een vermaning. Een vermaning van de gevangenen des Heren. En Paulus zegt in Efeze 4 vers 1. Als gevangenen in de Heren vermaan ik u. Waar vermaant hij ons dan toe? Dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. En hoe moeten we dan wandelen? Waardig de roeping. Nou, dat moeten we doen met alle nederigheid. En zachtmoedigheid. Met langmoedigheid. En elkander in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest. Gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader. Van allen die is boven allen en door allen en in allen. Het is allemaal één, 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 één. Hier zie je dat het lichaam van Christus wordt gekenmerkt door een zevenvoudige eenheid. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader. Eén in de naam van Jezus, zingt het niet, hè? Ja. Eén, we zijn één. En we moeten opletten, hoe is dat getuigenis dan naar buiten? Van de gemeente van het lichaam van Christus. Hoe is ons getuigenis naar buiten, naar de wereld toe? Als er geen eenheid is, want niet één van zinnen, één van gevoelens, als die eenheid maar steeds verbroken wordt. We moeten ons inzetten, ons beijveren, de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Dan zegt Jacobus eigenlijk hetzelfde. Hè? Jacobus zegt over die vrede in zijn brief. Hè? Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Moet je inzetten, zegt Paulus ook, moet je inzetten onderling, om vrede te stichten. En je moet die band des vredes, moet je gebruiken, je moet je beijveren om die eenheid die je in de geest met elkaar vormt, om die te bewaren, om vrede met elkaar te bewaren. Dat je in een band van vrede, dat er een band van vrede onderling is, dat je vrede ook sticht. En dat je elkaar verdraagt in liefde. Elkander in liefde te verdragen. Heb elkander lief met de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Als we werkelijk belijden dat Christus woning heeft gemaakt in ons hart. Dan is ons kenmerk van ons geloofsleven dat we zachtmoedig zijn. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En mogen wandelen. Hè? Onze roeping waardig met alle nederigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid. De Statenvertaling staat voor het woord nederig staat ootmoedigheid. Dat is een oud-Nederlands woord. Hè? Ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid. Zijn drie soorten moed. Dat kent de wereld niet, dat soort moed. Maar in Gods ogen zijn we pas moedig als we ootmoedig zijn, als we zachtmoedig zijn en langmoedig zijn. Ootmoedig zijn. Nederig zijn van hart. Zoals Christus nederig was van hart. Niet heftig. Dat je niet heftig uitvalt naar elkaar. Niet gaat ruzieën. Zacht bent. Zachtmoedig zijn. En langmoedig zijn. Dat wil zeggen dat je geduld hebt met de ander. Dat je veel kan verdragen van de ander. Dat je geduld met de ander hebt. Dat je langmoedig bent. We hebben elkaar niet uitgekozen. Zo is het niet. We zijn met elkaar geschapen in één lichaam. En ik weet wel, ja, we zijn allemaal anders. We komen allemaal uit een andere familie. En we hebben allemaal een ander karakter. En noem maar op. Maar we zijn één gemaakt in die ene nieuwe mens. En we moeten waarde gaan wandelen. Die ene nieuwe mens. Aan wat we die nieuwe mens aandoen. Die we met elkaar vormen en ook individueel zijn. Dat we het lichaam van Christus zijn. En we gaan waardig de roeping wandelen waarmee we geroepen zijn. Dan zal Christus in ons tot uitdrukking komen. En zullen we nederig zijn. Zacht zijn. Geduldig zijn. De ander kunnen verdragen in liefde. En zullen we ons juist inzetten, beijveren om die eenheid onderling te bewaren. We staan ook open voor elkaar. We willen ook van elkaar horen en luisteren. Ja, die wijsheid. Wie is wijs en verstandig onder u? Ja, laten we met die wijsheid die we van boven krijgen, wijs met elkaar omgaan. Want die is rein en vervolgens vreedzaam. Die is vriendelijk. Die is gezeggelijk. Dat wil zeggen van, een ander kan ook wel eens wat tegen je zeggen. Je bent gezeggelijk. Neem je dan van hem aan. En dan ben je niet heftig terug. Dan ben je zacht en geduldig. Ook al heeft hij misschien iets gezegd waar je van denkt, nou, is dat nou wel zo? Gezeggelijk. Vol van ontferming. Hè? Dan ben je met innerlijke ontferming voor de ander bewogen. Dan ga je goed met elkaar om. Hè? Dan zet er in de goede vruchten. Dan ben je onpartijdig. Zoek je geen partijschappen. En ben je ongeveinsd. Hè? Als je geveinsd bent, dan doe je alsof tegenover de ander. Maar dan ben je niet oprecht. Ongeveinsd is dat je oprecht bent. En dat je niet spreekt met een soort dubbele tong. Dat je dit zegt tegen de een en dat zegt tegen de ander. Dat je eigenlijk oneerlijk met elkaar omgaat. Maar gerechtigheid is een vrucht. De vrucht der gerechtigheid die in vrede wordt gezaaid. Voor hen die vrede stichten. De volgende keer gaan we door om te kijken in Jacobus 4. Wat hij nog meer te zeggen heeft. En dat is interessant. Over die gemeenten. En we zullen dat eens vertalen naar vandaag. En u zult zien, Jacobus is heel praktisch. En die legt vaak de vinger direct bij de zere plek. We gaan het met elkaar de volgende keer zien. Het onderwerp is nog niet klaar. We gaan met elkaar zingen. Ik stel voor dat we gaan zingen 1 in de naam van Jezus. Dat lied, ik weet niet aan mijn hoofd welk nummer, maar laten we dat eens opzoeken.